Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen, gemeente, de dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. 42, het eerste vers. Schriftlezing voor deze middag is uit het Nieuwe Testament, allereerst uit Matteüs 28 en daarvan het 16e tot en met het 20e vers. En daarna Johannes 3 vers 1 tot en met 8. Matteüs 28 vers 16 tot en met 20 en daarna Johannes 3 vers 1 tot en met 8 vormen de schriftlezing. Maar doen we eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen Belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij u uit Matteüs 28 vanaf vers 16. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen. En vervolgen wij de lezing uit Johannes 3 vanaf het eerste vers. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Tot zover de schriftlezing.
We zijn, gemeente, in de behandeling van de Heidelberger Catechismus toegekomen aan zondag 26. En we willen de eerste vraag en antwoord van die zondag lezen. Zondag 26, vraag en antwoord 69. Daar wordt gevraagd: hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschied u ten goede komt? En het antwoord: alzo dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet heeft en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zekerlijk met zijn bloed en geest van de onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid van het lichaam pleegt weg te nemen, gewassen ben. Tot zover vraag en antwoord 69. En in verband daarmee willen wij al bijzonder luisteren naar de eerste verwijstekst onder deze vragen dit antwoord. Matthäus 28, vers 19, waar Gods woord luidt: gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen over de prediking van zijn woord. Heere, aan de middag van deze dag geeft u dat we onder uw woord mogen komen. Het zij dat we thuis luisteren, het zij dat we hier in de kerk onze plaats hebben ingenomen. En Heere, wij bidden om uw onderwijs. We mogen deze middag, als u het geeft, stilstaan bij het belangrijke onderwerp van de heilige doop. En heel bijzonder bij de inzetting daarvan. Geeft u dat die dingen die we al heel vaak hebben gehoord, toch vanmiddag nieuw mogen worden. Niet alleen nieuw in die zin dat we dingen horen die nog meer licht werpen op wat we al wisten. Maar boven alles maakt u de dingen nieuw voor ons hart. Heere, wil u als de grote opgestane koning deze middag onder ons komen. Wilt u ons leren en onderwijzen. We hebben dat zo onmisbaar nodig. Gedenk ons, Heere, in alle moeite en alle zorgen. We zijn deze middag onder uw woord gekomen en sommigen met veel verdriet. Allerlei indrukken van verlies en van rouw. Heere, geef u wat nodig is. U die de grote trooster bent, wil die grote troost, die enige troost in leven en in sterven, ook aan ons geven uit genade. Heere, wees met ons als we hier gekomen zijn of als we meeluisteren en allerlei gedachten zijn nog bij ons. Wilt u geven dat die afleidende gedachten een ogenblik naar de achtergrond mogen gaan? Ja, gevangen mogen worden genomen onder de gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. Heere, wil u ons helpen als het moeilijk is in ons leven, als het eenzaam is in deze tijd. Als we bang kunnen zijn voor het virus dat rondgaat, als we ons zorgen maken over onszelf of over anderen. Heere, laten we die zorgen eens in uw hand mogen geven. Schenkt u daarvoor wat nodig is. En wil u de prediking die zondag in zondag uit nog mag klinken. Mag klinken in de kerk en in de huiskamers. Wilt u die zegenen, Heere? Dan weet u wie er zijn onder ons die hun naam ook in de achterliggende weken hebben horen noemen. Die in de prediking van uw woord werden aangeduid. En laat het eens een wonder voor ze mogen worden als u hun omstandigheden aanduidt. Als u hun naam noemt in de prediking. Als er iets gezegd wordt over hoe het bij hen is. En wat u tot zulke mensen te zeggen hebt. En wat u aan zulke mensen nog mee wil geven. Heere, en laat dat woord kracht mogen doen. We bidden in deze tijd voor ons land en volk en bijzonder voor onze overheid, ons vorstenhuis, om wijsheid en alles wat nodig is om ons land te regeren. Ook al is dat nu na de val van het kabinet, toch moeten bepaalde dingen doorgaan. En Heere, geeft u aan de minister-president, aan de ministers wat nodig is, aan onze volksvertegenwoordiging, heel bijzonder ook aan degene die naar uw woord willen vragen, ook in 's lands vergaderzalen. Heere, laat dat woord ook mogen klinken, getuigend. Laat het ook iets mogen achterlaten bij degene die het horen. We bidden of u ons wil bewaren voor een heel ernstig verloop, een nog ernstiger verloop van de ziekte. Onder ons volk, Heere, bescherm en beveilig ons. Wil u uw onverdiende, maar zo onmisbare zegen verbinden aan maatregelen die genomen werden. En Heere, als wij met pijn in het hart moeten vaststellen dat we slechts met een heel klein aantal mensen in de kerk kunnen samenkomen, dan vragen we of u het anders wil maken. En wil geven dat het op een verantwoorde wijze zo mag worden dat we weer kunnen opkomen zoals van ouds. En tegelijkertijd dat het zo is dat we het onderwijs wat u ook in deze dingen geven wil, de roepstem die u laat klinken, ter harte mogen nemen. Heren, weest u met onze jonge mensen. Helpt u ze in deze tijd. Geeft u dat ze vanmiddag ook iets mogen horen van wat het betekent. Dat uw naam is uitgeroepen over hun leven. Dat is niet iets vrijblijvends. Dat is ook niet iets gewoons. Geeft u, heren, dat ze er voor het eerst bij mogen worden stilgezet als dat nog nooit zo gebeurde. Wil u dat doen, heren, door uw geest? We bidden of u met de kinderen wil zijn, helpt u ze bij het luisteren. Wees, heren, met de ouderen, met de eenzamen, ook met de zieken. We dragen ze hartelijk aan u op. Bescherm en bewaar hen. Geeft u ze herstel en beterschap. Wees ook met degenen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Heel veel wordt er van hen gevraagd. Wil u ze kracht en genade geven? En wilt u ook geven, heren, wijsheid en godsvrezen als het gaat om de vraag wat we moeten doen ten aanzien van een vaccin. U weet van de worsteling die dat bij velen kan geven. Voor sommigen is er geen enkele vraag, maar voor velen is er een worsteling voor uw aangezicht. En Heere, wilt u in die worsteling de weg wijzen en wil u geven dat die worsteling ook aan u mag verbinden. U die het gezegd hebt, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt en ze zal hem gegeven worden. Heren, dat bidden we u ook als we op raadselachtige wegen staan in ons leven. Als we niet weten hoe het verder moet. Als we staan met de scherven van gebroken geluk in de handen. Als er andere dingen zijn in ons leven die zo moeilijk zijn, waar we geen vat op kunnen krijgen, die we niet begrijpen kunnen. Als we ook niet goed weten hoe het verder moet. Heren, wil u dan een weg wijzen? Wil u wijsheid geven? U hebt het toch gezegd? Tegen mensen aan wie de wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. U hebt het toch beloofd, heren, ze zou hem gegeven worden. Ontferm u dan zo. Heren, zo leggen we de noden voor u neer, ook de noden van het kerkelijke leven. Heren, wil u bekerend werken. Onder ons, maar ook in het midden van de kerken waarvan we deel uitmaken. In andere kerken, als we iets nodig hebben, is het uw werk. En heren, wij leven in een tijd waarin alles zo verward en verduisterd wordt. Waarin uw heilzame geboden en uw inzettingen, ook uw scheppingsordinanties en scheppingsinzettingen, met de voeten worden getreden en aan de kant worden geschoven. En dingen die we enkele tientallen jaren geleden niet voor mogelijk hielden. Ze gebeuren. Ze gebeuren tot in de kerken toe. En Heere, nu bidden we van u, geeft u een wederkeer. Geef ons een wederkeer zoals u het gaf aan Daniël die in de schuld mocht komen. En laat het dan niet zo zijn, Heere, dat we van de weeromstuit vervallen in de opmerking, we zijn allemaal zondaren, waarmee de zonde ook weer wordt goedgepraat, maar waarin we de dingen echt als schuld voor u beleven en ons ook van de zonde bekeren zullen. Wat is dat ook nodig in het leven van uw kerk, van uw kinderen, van uw volk? Wat kunnen ze zo afdwalen? Wat kan er een gebrek zijn aan strijd, dagelijkse strijd tegen de zonde? Wat kan het in het leven van uw kinderen zo zijn dat er lauwheid komt en ingezonkenheid? Heren, als dat zo is vanmiddag, dan bidden wij of u er een keer in wil brengen. Want door de doop wordt uw kerk ook verplicht en vermaand tot een nieuwe gehoorzaamheid om u aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganse gemoede met alle krachten. Om de wereld te verzaken, onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Heere, geef dat uw kerk dat beoefenen mag. Dat ze ook een lichtend licht mag zijn, een zoutend zout in deze wereld. Heere, wil u als die grote herder dan ook terugbrengen? Wil u hen gedenken die onbekeerd zijn? Wil u ze tot bekering brengen? Midden van onze gemeente en daarbuiten. En heren, als het zo is dat we vanmiddag onder uw woord zijn en dat we niet weten hoe het met ons is geestelijk. Dat kan ook, dat we onszelf zo'n raadsel zijn. Wil u dan raadsels van ons hart nog oplossen? Wil u nog licht laten vallen over hoe het is en wat er nodig is? Want altijd is er bij u toch meer te krijgen. Heere, zo leggen we onze gebrekkige woorden voor u neer in het gebed. Wij hebben ook geen enkel recht. Wij hebben het tegenover u verzondigd en verbeurd. Dat moeten we alle belijden, maar dat moeten zeker uw kinderen belijden. Wat hebben ze na ontvangen genade? Ook weer uw heilzame geboden verlaten. En daarom, Heere, vergeef. Zie ons aan in uw eigen lieve Zoon. Wil ons aanzien in zijn bloed en in zijn gerechtigheid. Schenk ons een onverdiende zegen bij ons vandaan, maar schenk ons een zegen die verdiend is door hem en vanuit hem. Zie ons aan in Christus Jezus. Uit genade. Amen. We willen Psalm 65, tweede vers in gedachten en mogen het zijn in ons hart zingen. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. En de collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor kerkelijke kassen en voor algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven daarvoor overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Van de bekende reformator Maarten Luther gemeente is bekend dat er tijden waren dat iets zo moeilijk had, zo aangevochten werd, zo bestookt werd met allerlei twijfel, dat hij haast nergens meer bij kon. En in een van die momenten moet het zijn geweest dat hij een stuk krijt in zijn hand nam en op de tafel waar hij aan zat schreef: ik ben gedoopt. Daar putte de reformator troost uit in tijden van grote nood. En de vraag voor u en voor mij, ook voor onze jonge mensen deze middag is: hoe zullen wij troost kunnen putten uit de doop? Als er over de doop ook heel veel vragen zijn. De vraag wat de doop precies betekent. De vraag wat er precies toegezegd wordt bij de doop en aan wie dat toegezegd wordt. De vraag hoe we de doop precies moeten gebruiken en hoe niet. De vraag voor wie de doop eigenlijk ingesteld is, voor volwassen mensen of ook voor pasgeboren kinderen. Allerlei vragen over de doop. En we willen er met Gods hulp over gaan nadenken in het licht van die vraag waarmee ik begon. Hoe zullen we troost putten uit de doop? Want dat is het allesbeheersende thema van ons leerboek, de catechismus. De troost. En deze middag willen we dan met de hulp van de Heere een begin maken met een aantal preken over de doop. Waarbij we als het ware wat heen en weer gaan van de catechismus, zondag 26 en 27, naar Gods woord, waar de catechismus op gegrond is. En dan weer terug vanuit de Bijbel naar het leerboek. Deze middag willen we bijzonder stilstaan bij de inzetting van de doop. En in verband daarmee luisteren we heel bijzonder naar Matteüs 28 vers 19, het vers dat ik u al voorlas. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. We schrijven bij de preek de inzetting van de doop en dan letten we op drie dingen. Allereerst de opdracht tot de doop, vervolgens het teken van de doop en tenslotte de naam bij de doop. Dus de opdracht tot de doop, teken van de doop en de naam bij de doop. We beginnen deze preken over de doop en vanmiddag de preek met de vraag: wanneer heeft de Heer Jezus de doop ingesteld? Dat is een belangrijke vraag. Als het gaat over het heilige avondmaal, dan weten we dat allemaal. Dat de Heer Jezus het heilige avondmaal heeft ingesteld in de laatste avond voor zijn diepste lijden. Kort voor zijn sterven aan het kruis, daar ligt iets in van een testament van zijn liefde. Toen het lijden en sterven van de Heer Jezus zo dichtbij gekomen was, zijn zijn gedachten toch nog naar zijn kerk uitgegaan en heeft hij het sacrament ingesteld dat hun zwakke en aangevochten geloof kon versterken. Dat is de instelling van het heilig avondmaal. Maar wanneer en onder welke omstandigheden is de doop ingesteld? Daar gaat het dus vanmiddag allereerst over. En daarvoor zijn we in onze schriftlezing Matteüs 28. We worden dan meegenomen naar de periode tussen Pasen, de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus. En in die periode is de Heer Jezus verschillende keren verschenen aan zijn discipelen. Een van die verschijningen hebben we dus voor ons aan het slot van Matteüs 28. En we kunnen wel zeggen, gemeente, en daar moeten we vanmiddag op letten, want dat is belangrijk, dat er over deze verschijning een koninklijke gloed ligt. Op allerlei wijzen wordt duidelijk gemaakt door de evangelist Matthäus dat het de opgestane koning is die aan zijn discipelen verschijnt. En dat het ook de opgestane koning is die de doop instelt. Kijkt u met mij nog maar even mee naar het verband van Matthäus 28 vers 19. En dan beginnen we maar bij dat vers waar de schriftlezing van vanmiddag begon. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg. En dan komt het waar Jezus hen bescheiden had. En bescheiden, onze kanttekenaren zeggen, mag u ook lezen als bevolen. Verordineerd, ontboden. Dat wordt bedoeld. De Heer Jezus had als de koning zijn bevel, zijn koninklijke bevel gegeven. Daar op die en die berg in Galilea, bekend bij de discipelen, bekend bij de Heer Jezus. Daar wil ik u ontmoeten. Daar zal ik aan u verschijnen. En de 11 discipelen zijn heen gegaan in gehoorzaamheid aan de koning naar de plaats waar Christus hen ontbood als koning. En als ze dan daar aankomen bij die berg, ongetwijfeld een plaats waar allerlei herinneringen lagen aan de omwandeling van de Heer Jezus. En ze zien de gestalte van de opgestane Christus in de verte, ja dan zijn er wel sommigen die twijfelen. Maar, zo zegt vers 17, dat er ook zijn geweest die hem aanbaden. En dan staat er opnieuw een woord dat het koninklijke van deze verschijning onderstreept. De discipelen, zo staat er letterlijk, vielen neer op de grond, in het stof van de weg. En ze bogen zich zodat hun hoofd de grond raakte. Dat wordt er bedoeld met het Bijbelse woord voor aanbidden. Aanbidden, dat wil zeggen de laagste plaats innemen voor de Heere. Ik heb het u geloof ik wel eens gezegd, letterlijk vertaald, zoals een hond gaat liggen aan de voeten van zijn meester. Het woord hond zit in de oorspronkelijke taal nog in het woord voor aanbidden. Klinkt in elk geval mee. En daarmee bewijzen de discipelen de opgestane Heer Jezus koninklijke eer. Ze buigen voor deze koning in het stof. En dan gaat de Heer Jezus spreken. En dan zegt hij, kijkt u maar in vers 18, Jezus bij hen komende. Dat is ook zo'n prachtig woord. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus heel dicht bij hen kwam, naar hen toe kwam. Toen zij op een afstand bleven, toen ze niet dichterbij durfden komen, Jezus bij hen komende, dat is ook een woord voor bekommerden onder ons. Hier in de kerk of thuis, als u niet durft dichterbij te komen. Als u zegt, oh hoe zullen zo'n heilige koning en zo'n onheilige zondaar als ik elkaar toch ooit ontmoeten. Dat u uw vinger zult leggen bij dat woord en Jezus bij hen komende. Zou hij hetzelfde niet willen doen in uw leven vandaag? Jezus bij hen komende sprak tot hen en dan gaat de Heer Jezus spreken. En dan klinkt weer zijn koninklijke macht. Want dan zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De Heer Jezus zegt daarmee, ik heb van mijn Vader naar recht ontvangen alle volmacht, alle macht, de macht om harde harten te verbreken, de macht om tegenstrevende zondaren te overwinnen, de macht om de zonde te breken, de macht om de hardste tot bekering te brengen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Koninklijke macht van de Heer Jezus. Ziet u hoe er een koninklijke gloed ligt over deze verschijning. Koninklijke opdracht, de Heer Jezus ontbood de discipelen. Koninklijke eer, de discipelen buigen zich in aanbidding voor hem neer. koninklijke macht. Ja, en dan de instelling van de doop. En dan gaan we vers 19 nog eens goed lezen met elkaar. Wat staat er dan precies? Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Eigenlijk staat het er in de grond al nog iets anders, begin in elk geval. En dan klinkt het nog iets moeilijker, daarom hebben onze Statenvertalers het zo weergegeven zoals het hier staat. Maar eigenlijk staat het er letterlijk zo. Heengaande, onderwijs al de volken, dezelfde dopende en dezelfde lerende. En als u goed geluisterd hebt, dan hoort u wat er in deze opdracht van de Heer Jezus de hoofdzin is. De hoofdzin is onderwijs alle volken. Of zoals we het ook mogen lezen, maak alle volken tot mijn discipelen, tot mijn leerlingen. Dat wil dus zeggen, maak alle volken mijn woorden bekend. Breng ze als leerlingen onder mijn woord. Breng mijn woord bij hen. Laat ze horen, laat ze luisteren naar dat woord. Maak ze tot mijn discipelen. Onderwijs al de volken. Hoe? Door drie dingen. Door heen te gaan, heengaande, door te dopen en door te leren. Heengaande, dopende, lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nou, dat is de inzetting van de doop. En zo hebben we deze middag allereerst een ogenblik naar dit vers geluisterd. En dan zijn er zo aan het einde van onze eerste gedachte drie belangrijke dingen die we moeten proberen te leren uit dit gedeelte. Ook met het oog op alles wat er nog komt als we nadenken over de heilige doop. Het eerste is, als de Heer Jezus de doop instelt, inzet, zoals het hier staat, dan is dat het bevel van een koning. De koning beveelt tot de doop. Dat geeft heel het verband van onze tekst van deze middag aan. Hoe en wanneer heeft de Heer Jezus de doop ingesteld? Als de opgestane koning aan de vooravond van zijn hemelvaart. En dat betekent dus dat wij de doop alleen maar mogen bedienen zoals Hij het wil. Zoals de koning het wil. Dat betekent dat u en ik de doop alleen maar mogen ontvangen zoals de koning het wil. Dat betekent dat u en ik alleen maar over de doop mogen nadenken zoals de koning het wil. Dat betekent dat u en ik onze jonge mensen alleen maar met de doop mogen omgaan zoals de koning het wil. Ik had vanmiddag, gemeente, ook kunnen beginnen met het feit dat er over de doop allerlei verschillende opvattingen zijn. Allerlei meningen zijn. Maar als er dan iets is wat onze droevige blindheid illustreert, dan is het dat wel. En dan wijs ik niet naar een ander, maar dan schaar ik onszelf er een ogenblik bij. Want voor ieder mens in deze wereld geldt, en zeker voor degenen die gedoopt zijn geldt, wij mogen met het sacrament van de heilige doop maar op één manier omgaan. En dat is zoals Christus het wil. Hij is de koning. De doop is niet iets van ons. De doop is niet iets waarvan wij kunnen zeggen, nou ja, de een ziet het zus en de ander ziet het zo. En ach ja, we hebben daar nog weer wat verschil van mening over. Of Of nog veel erger, gemeente, dat je soms hoort dat mensen soms zomaar zelf de doop gaan bedienen. In een opwelling. Of omdat ze het wel een mooie symboliek vinden. Nee, de doop is van Christus. De doop is een inzetting van de koning. En ik ben het helemaal met u eens als u vanmiddag zou zeggen, ja, maar dominee, die grote diversiteit, dat grote verschil in doopopvattingen, dat is toch ook moeilijk. En wie heeft het bij het rechte eind? Ja, dat is ook moeilijk. Maar wat u en ik nodig hebben, wat wij allemaal nodig hebben, dat is dan in elk geval wel het aanhoudende gebed. Heren, leert u mij hoe ik de doop moet zien? Heren, leert u mij hoe ik moet denken over de doop? Leert u mij hoe ik moet omgaan met de doop? Als ouder, als gedoopte, als kind, als jongere. Hebben we dat al eens gebeden, gemeente? Hebben we zo al eens op onze knieën voor Gods aangezicht verkeerd? Ook rond de bediening van de heilige doop. Heren, laat u me zien hoe ik met de doop, en als ik zelf gedoopt mocht worden, hoe ik met mijn doop heb om te gaan. Leert u het me. Maakt u het me duidelijk. Dat is het eerste wat we dus leren vanuit de tekst van vanmiddag aan het einde van de eerste gedachte. De doop is een instelling, een bevel van de koning. Tweede, wat we zeker mogen leren vanuit onze tekst, dat is, en dan moet u even kijken naar het begin van vers 19, dat de doop in dit verband wordt ter sprake gebracht in verband met een zendingssituatie. Gaat dan heen. Daar staat de Heer Jezus, daar staan zijn discipelen, daar liggen ze misschien nog wel op de grond in het stof van de aanbidding. De Heer Jezus is dicht bij hen gekomen en de Heer Jezus zegt, ga dan heen, onderwijst al de volken. En straks na Pinksteren, dan zullen ze uitgaan. Dan zullen ze komen in allerlei landen waar mensen nog nooit hebben gehoord van de Heer Jezus Christus. Waar mensen nog nooit hebben gehoord van het evangelie van Gods Zoon. En dan zullen ze dat evangelie moeten gaan brengen. En dan zullen ze daarbij ook de doop moeten bedienen. De doop komt in onze tekst ter sprake in verband met een zendingssituatie. Dat betekent natuurlijk niet dat de doop alleen maar mag worden bediend in een zendingssituatie. Dat is iets heel anders. Maar het betekent wel dat, en dat zullen we in het Nieuwe Testament nog wel vaker zien, dat als er over de doop gesproken wordt, het heel vaak gaat over, of eigenlijk zonder uitzondering gaat, over een situatie van zending, waarbij volwassen mensen voor het eerst hoorden over de Heer Jezus Christus. En wanneer ze door genade tot geloof en tot bekering kwamen, werden ze gedoopt. Vandaar dat in het Nieuwe Testament heel sterk een nadruk valt op de volwassen doop. En dat betekent natuurlijk niet, gemeente, dat daarmee gezegd wordt, en dat hopen we nog wel te gaan horen en te gaan zien, dat de jonge kinderen niet gedoopt moeten worden. Daar willen we een keer apart bij stilstaan. Maar om het spreken in het Nieuwe Testament over de doop goed te begrijpen, moet u denken dat de achtergrond daarvan heel vaak is in die tijd de situatie van zending, waarbij mensen op volwassen leeftijd vanuit de wereld, om het zo te zeggen, tot bekering kwamen, tot geloof kwamen en gedoopt werden. En dat zeg ik u alvast wel dan, Om goed te begrijpen wat de betekenis van de doop is, zullen wij niet alleen het Nieuwe Testament nodig hebben de komende tijd. Waar het gaat over een periode van heel ruim genomen zo'n 100 jaar. Maar zullen we ook nodig hebben het Oude Testament, waar we een kerk zien van verschillende generaties die elkaar opvolgen. Dat is het tweede. Misschien dat u zegt, het is me nog niet helemaal duidelijk wat dat allemaal betekent en wat dat voor gevolg heeft, maar dat hopen we een van de volgende keren nog te horen. Houdt u het in ieder geval hier maar vast. Doop wordt vaak ter sprake gebracht tegen de achtergrond van een zendingssituatie. En dan het derde en het laatste wat we opdiepen aan het begin van deze preek in het eerste punt, dat is, en dat hebt u ook wel gehoord in de tekst, dat de doop en het leren, het onderwijzen, heel dicht bij elkaar gehouden wordt. De doop mag nooit, dat kunnen we alvast leren, de doop mag nooit een soort inhoudsloze ritueel worden, zonder dat het vergezeld gaat van bijbels onderwijs. Kijkt u maar, er wordt gesproken dezelfde dopende en, stukje verderop in vers 19, lerende. En voor het woord dopende staat ook al onderwijst al de volken. Onderwijs en doop, doop en onderwijs horen altijd bij elkaar. Doop en bijbels onderwijs horen altijd bij elkaar. Dat is ook in de 2000 jaren van onze kerkgeschiedenis altijd in de praktijk gebracht. Als mensen op volwassen leeftijd werden gedoopt, gebeurde dat nooit zomaar, maar gebeurde dat altijd na onderwijs. Dat onderwijs kon soms korter duren en soms langer duren, maar er werd altijd onderwijs gegeven in de prediking van het woord. En in de vroege kerk ook heel snel in een soort catechisatietraject, als ik het zo zeggen mag. En als er kinderen gedoopt worden, dan is aan de doop van kinderen ook altijd onlosmakelijk onderwijs verbonden. Daarom lezen wij een onderwijzend formulier bij de doop. Maar daarom wordt ook aan de ouders gevraagd of ze beloven hun kinderen in de voorzijde leer te onderwijzen, te doen onderwijzen en te helpen bij dat onderwijs. Doop en onderwijs horen onlosmakelijk bij elkaar. Er mag, om het zomaar te zeggen, er mag geen gedoopt kind zijn dat niet naar de catechisatie gaat. Als dat kind op een leeftijd gekomen is dat dat mogelijk is. Er mag geen gedoopt kind zijn dat niet door de vader en door de moeder onderwezen wordt in Gods woord. Bij het opgroeien. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden vanuit Gods woord. Kijkt u maar in Matteüs 28 vers 19. Dopende en lerende. Lerende en dopende. Allebei. Kijk, dat plaatst ons ook voor de vraag, hoe hebben wij, als we kinderen mochten ontvangen, die taak op ons genomen? Om onze kinderen te onderwijzen, Gods woord te lezen, te vertellen, eruit te vertellen, er zomaar over te spreken, zoals Deuteronomium 6 dat zo heel praktisch aangeeft, als je in uw huis zit, als je onderweg zijt. Ik bedoel het met eerbied, maar als u met uw jongen een stuk rijdt in de auto. Of als u samen met uw dochter een poosje aan het wandelen bent en het lopen bent. Komen de dingen van Gods woord dan wel eens te sprake? Zomaar in de huizen en ook onderweg. Onderwijzen. Laten onderwijzen. Op de scholen. Doen onderwijzen, maar ook helpen bij dat onderwijs. als ouders daar omheen staan. Doop en onderwijs horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat is dan ook het laatste bij onze eerste gedachte. De opdracht tot de doop. Daar ligt gemeente al heel wat in. In de tweede plaats teken van de doop. En dan onderstrepen we even in vers 19 die twee woorden. Dezelfde dopende. De Heer Jezus staat daar. De 11 discipelen staan of liggen nog op de grond. En de Heer Jezus geeft ze de opdracht. U moet heen gaan. Naar alle volken. U moet ze onderwijzen. U moet ze tot mijn discipelen maken. En u moet ze dopen. Wisten de discipelen wat dat betekende? Als u het zo zou vragen. Op straat zo aan iemand. In de gewone tijd dat er veel mensen op straat zijn op het station. Wat betekent dopen? Dan zou u een hele hoop mensen kunnen tegenkomen die weten dat niet eens meer. Wat is de doop eigenlijk? Wisten de discipelen wat de Heer Jezus bedoelde toen hij zei dezelfde dopende? Ja, dat wisten ze. Want er was ook al voordat de Heer Jezus de doop instelt zoals hij het doet bij deze gelegenheid. Er was een bepaalde vorm van doop. Ik noem u er twee. Allereerst was er de proselietendoop. Dat is een doop die moesten heidenen ondergaan wanneer ze tot het Joodse geloof wilden overgaan. Die mensen waren er. Mensen die heidens waren opgegroeid, grootgebracht, onbesneden. Maar die op een bepaalde wijze in contact waren gekomen met het Jodendom. Onder de indruk waren gekomen van het woord van Israëls God en van de dienst van Israëls God. Mensen die zich bij dat Jodendom wilden aansluiten. Die naar dat Jodendom wilden overgaan. Proselieten worden ze genoemd. Dat betekent letterlijk degene die erbij komen. Of Jodengenoten. Zo kennen wij ze. De Jodengenoten. En als die mensen echt tot het Jodendom wilden overgaan, in de volle zin van het woord, dan moesten de mannen niet alleen besneden worden, maar dan moesten ze al in de tijd van het Nieuwe Testament ook zo'n doop ondergaan. Dan werden ze ondergedompeld in het water of dan werden ze begoten met water. Dat is iets, daar hebben de discipelen ongetwijfeld aan gedacht, toen de Heer Jezus sprak over de doop. Nog een tweede doop die er bekend was en die kennen we allemaal. Dat is de doop van Johannes de Doper. Die boetegezant in de woestijn die daar stond in de woestijn van Juda in het water van de Jordaan. Naar wie heel het Joodse land uitging en Johannes doopte ook. Hij ontleent er zijn naam aan, Johannes de Doper. De doop van Johannes, wat was dat voor een doop? Dat is gemeente, en dan moeten we proberen om even goed op te letten, want dat is ook belangrijk. Dat is een doop in een soort overgangssituatie. Johannes de Doper is ook een figuur in een overgangssituatie. Hij staat als het ware met zijn ene been nog in het Oude Testament, onder het Oude Verbond, en met zijn andere been in het Nieuwe Testament. Johannes de Doper, de laatste van de profeten. Voordat de Heer Jezus kwam, de voorloper. En zijn doop heeft ook iets van zo'n overgangssituatie. De doop van Johannes is niet precies hetzelfde als die proselietendoop. Die heidenen moesten ondergaan wanneer ze Jood werden. Maar de doop van Johannes de Doper is ook niet precies hetzelfde als de christelijke doop. Johannes doopte zijn dopelingen niet in de naam van de Heer Jezus Christus, om maar een belangrijk verschil te noemen. Johannes de Doper doopte zijn dopelingen niet in de naam van de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De doop van Johannes was de doop van de bekering tot vergeving der zonde. Dat wil zeggen, Johannes riep de mensen op tot bekering, heel concreet. En als ze hun zonde beleden en plechtig uitspraken dat ze de weg van de bekering, het leven van de bekering wilde gaan, dan dompelde Johannes hen onder in het water en hij spoorde hen aan tot de bekering. Hij leerde hen ook dat in de weg van de bekering de vergeving van de zonde te verkrijgen is. Daarom wordt zijn doop genoemd de doop der bekering tot vergeving van de zonde. Dat is de doop van Johannes. Nog een keer, gemeente, dat is dus niet in alle opzichten een christelijke doop. Dat is een doop, ja, in een soort overgangsperiode. Zo moet u het zien. En kijk, daar hebben de discipelen zo wat aan gedacht in eerste instantie. Toen de Heer Jezus zei, ga dan heen, onderwijst al de volken dezelfde dopende. Toen hebben de discipelen echt wel geweten, wij moeten die mensen dus onderdompelen in het water. Of, als dat niet makkelijk gaat, begieten met water, wassen met water. Want het woord dopen betekent, als u het letterlijk vertaalt vanuit het Grieks, dat betekent ofwel onderdompelen of het betekent wassen. Afspoelen. Dat heeft de Heer Jezus dus als teken gegeven. Teken van de doop is de ondergang in of de besprenging met het water. Bijbels gezien, gemeente, mag dat allebei. De ondergang in het water is dus niet iets wat specifiek evangelisch is. Begrijpt u me goed, ik zou het hier in de kerk niet willen invoeren, maar Maarten Luther heeft gezegd, de grote reformator heeft gezegd, als ik zelf echt mocht beslissen wat de manier van dopen zou zijn, dan zou ik toch voor onderdompelen kiezen, want dat geeft het meeste uitdrukking aan de rijkdom van de betekenis van de doop. Onderdompeling in is niet onbijbels, maar besprenging met het water is voor de doop ook helemaal niet onbijbels. De besprenging met het water kan even goed duidelijk maken wat er duidelijk gemaakt moet worden met de doop. En het is heel waarschijnlijk dat al in de tijd van het Nieuwe Testament in bepaalde omstandigheden niet door onderdompeling werd gedoopt, omdat het eenvoudig niet kon. Het is maar de vraag, zo zeggen onze oude schrijvers, of de 3000 mensen op de eerste Pinksterdag allemaal ondergedompeld zijn. Of ze niet besprengd zijn, omdat het er zoveel waren. En als er zieke mensen of bedlegerige mensen tot bekering en geloof kwamen, die konden niet eens meegenomen worden naar het water, die zouden verdrinken in het water, die werden begoten met water. Nog een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis, dan zijn we heel kort na het Nieuwe Testament, zo ongeveer 120 na Christus, dan verschijnt er een klein boekje dat tot de dag van vandaag bewaard gebleven is, de Didache, de leer van de 12 apostelen heet dat boekje. En in dat boekje staat beschreven hoe de doop bediend moet worden. Dan hebt u het over een tijd heel kort na het Nieuwe Testament. En dan staat er dat er gedoopt moet worden liefst in stromend water, bij een bron. En als dat niet kan, in koud water, en als dat niet kan, in warm water, en als dat niet kan, dan moet er 3 maal water gegoten worden over de dopeling. Dan moet er water besprengd worden, een handwater of wat meer water genomen worden en gegoten worden over de dopeling. Dat vinden we dus al in hele vroege getuigen uit de kerkgeschiedenis terug. Naast de onderdompeling was er de besprenging, zoals we die ook nu hebben. Daarom over dat teken, en ik wil, als de Heer het geeft, een komende keer nog wel iets meer zeggen over de betekenis van de onderdompeling. Maar over het teken moeten we Als het over de keus tussen deze twee dingen gaat, maar niet te veel twisten. Maar veel belangrijker is het wat dat water ons wil prediken. Wat predikt het ons? En dat stond laatst in de tweede gedachte. Ons doopformulier zegt dat heel indringend. En heel duidelijk. Dat het doopwater, dat de ondergang in of de besprenging met het water ons allereerst aanwijst de onreinheid van onze ziel. Dat is, zegt de catechismus, we hebben het gelezen, onze zonde. Dat is wel het eerste wat het doopwater zegt. Ik moet gewassen worden. Ik moet gereinigd worden. Datgene wat een kwajongen wel eens schrijft achterop een vieze vrachtwagen met zijn vinger, als die heel vies is. Ik moet gewassen worden. Maar dat is eigenlijk, en ik bedoel het met eerbied, maar dat is de prediking van doopwater allereerst. Dat dat water over het hoofd van een doopeling gaat, dat geeft aan, er moet reiniging plaatsvinden. Er moet wassing plaatsvinden. Nee, niet lichamelijk, maar geestelijk. Geen reiniging van het lichaam, dat is wel het zichtbare teken, maar reiniging van de ziel. Reiniging van de zonde. En die reiniging vindt ook niet plaats door water, maar die reiniging vindt plaats door het bloed, dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus. Dat is ten diepste het eerste belangrijke wat het doopwater u en mij, onze jonge mensen, onze kinderen voorhoudt en predikt. Alle keren dat hier in de Jeruzalemkerk of op een andere plaats de doop bediend werd, dat u het water zag. Predikte dat water. Het is nodig dat u, dat ik van onze zonden gereinigd worden door het alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus, want we zijn onrein door de zonde. In gemeente, dan komt de vraag ook tot u en tot mij. Is die preek al eens echt in ons hart gekomen? Toen je zat te kijken, kinderen, naar dat kindje dat voor in de kerk gedoopt werd. Toen wilde de Heere door dat doopwater ook zeggen tegen kinderen, je moet gereinigd worden van je zonde. Je moet gewassen worden van je zonde. Wij, onze vaderen, onze vaders, onze moeders, zijn door de zonde onrein. Wij kinderen zijn door de zonde onrein geworden. We moeten gewassen worden. En hoe zal dat kunnen? Alleen door het bloed van de Heer Jezus. Prediking van de doop en van het doopwater. Of hebben we nog altijd onbewogen en op een afstand gekeken naar de bediening van de doop? Misschien wel gelet op allerlei uiterlijke omstandigheden, maar nog nooit echt oog gehad voor die prediking. Is die prediking nog nooit echt op ons afgekomen? Werden we nog nooit een onreine voor God? Want dat is nodig, dat we daar iets van leren. Onrein voor God. Ik moet gewassen worden. En dan ook, want er stroomt water. Ik kan gewassen worden. Dat bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Het is nodig dat ik gewassen word. Maar het is bij God vandaan ook mogelijk dat zondige kinderen, zondige vaders, zondige moeders gewassen worden van hun zonden. Zondige mannen, zondige vrouwen gereinigd worden van al die vuile zonden. En misschien dat u vanmiddag wel in de kerk zit en dat u die onreinheid zo ervaart. Of dat u thuis meeluistert en dat u zegt, oh, als ik iets heb geleerd in mijn leven, dan is het wel dat zonde verontreinigt. Dat de zonde vuil is en vuil maakt. En nu predikt de doopwater ook dat ene middel Dat ene middel van het behoud, het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonde. Dat is, gemeente, het teken van de doop. En bij dat teken klinkt dan de naam van de drie-enige God. Maar eerst willen we zingen van Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden, uw goedheid wordt nog paal nog perk gezet. Ai was mij wel van ongerechtigheid. We zouden kunnen zeggen, dat is ook wel een doopgebed. Psalm 51, het eerste vers. We hebben gelet op de opdracht tot de doop, op het teken van de doop en tenslotte de naam bij de doop. En dan lezen we nog een klein stukje verder in vers 19. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Daar wordt de ene naam van de drie-enige God genoemd. Let u er even op, drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar er staat toch maar enkelvoud in de naam. De drie enige God. Zijn naam wordt aan de naam van de doopeling verbonden. Zijn naam wordt in één adem genoemd met de naam van dat kindje of van de volwassene die gedoopt wordt. Wonder van God. Want in die naam van de drie enige God klinkt door alles wat er nodig is om zalig te worden. Zo moet u onze tekst van vanmiddag zeker lezen. Het werk van de drie enige God, van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest is nodig om zondaren zalig te maken. En nu is het zo dat de Heere als de drie enige God, als Vader, Zoon en Heilige Geest ook wil werken om zondaren zalig te maken. En dan wordt degene die gedoopt wordt als het ware in relatie gebracht, als ik het zo zeggen mag, in verhouding gebracht tot die drie enige God, van wie de dichter in Psalm 68 zingt, die God is ons een God van volkomen zaligheid. De drie enige God tegenover onze drievoudige ellende. Tijdelijke dood, geestelijke dood, eeuwige dood. De drie enige God die zich overbuigt naar zondige kinderen en naar zondige ouders en naar zondige volwassenen. In die naam worden mensenkinderen gedoopt. En dan wil ik zo aan het einde van de preek nog heel kort met u nadenken over wat betekent dat nu. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest gedoopt worden. Wat betekent die uitdrukking in de naam van? Die we ook zo vaak hebben gehoord. Ik doop u in de naam van. Betekent dat namens? Nee, dat betekent het niet. Zo gebruiken wij de uitdrukking wel vaak. In naam van of uit naam van de kerkraad zeg ik u hartelijk dank bijvoorbeeld. Dan bedoelen we namens. Dat betekent de uitdrukking hier niet. Dat kan taalkundig niet. Ik zal dat niet verder uitwerken. Dat is ook wat moeilijk. Maar taalkundig vanuit de grondtaal kan in de naam van niet betekenen namens. Betekent iets anders. We moeten daarvoor terug naar een oud-testamentische gewoonte. U kunt er op een ander moment nog eens over lezen in 2 Samuel 12. Daar heeft David zijn legeraanvoerder gestuurd naar de stad Rabba, het huidige Amman, hoofdstad van Jordanië. En de legeraanvoerder van David, Joab, heeft die stad belegerd. En op een bepaald moment heeft hij die stad in een ijzeren greep. Hij heeft de watertoevoer afgesloten en daarmee is de stad eigenlijk veroverd. En dan stuurt Joab een bode naar David. En dan zegt hij tegen koning David: koning David, nu moet u snel komen naar deze stad. Want straks wordt de stad ingenomen. En als u er dan niet bent, en dan komt het, dan wordt mijn naam over de stad uitgeroepen. En dat was precies niet de bedoeling, dat Joab's naam werd uitgeroepen over de stad, maar dat David's naam werd uitgeroepen over de stad. Daarom komt David dan ook naar die stad Rabba toe en wat Joab voorstelde, dat gebeurt. Kijk, en dan zijn we bij de betekenis. U begrijpt het waarschijnlijk al. De naam uitroepen over iemand of over een stad, dat wil hier zeggen dat David de stad overwonnen heeft, dat David de stad in handen heeft gekregen, dat David de nieuwe koning is van die stad en dat alle inwoners van die stad de nieuwe koning moeten gehoorzamen, dat hij recht heeft op hun gehoorzaamheid. Met het oog daarop was het in het Oude Testament zo. Dan werd de naam van een koning uitgeroepen over een stad. Dat is de uitdrukking en dat is de achtergrond van de uitdrukking in onze tekst. De achtergrond van de doopuitdrukking. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat wil dus zeggen, de koning heeft recht op u. De koning is die koning die u regeren wil. De koning is die koning die u ook beschermen wil. De koning is die koning die uw koning wil zijn. Maar die ook volkomen gehoorzaamheid eist. Dat is het beeld van gedoopt worden in de naam van. En dan nemen we de lijnen maar bij elkaar. Daar wordt dus eigenlijk mee gezegd. Daarmee zegt de Heere tegen een doopeling onder andere. En er is nog veel meer te zeggen over wat er precies bij de doop toegezegd wordt. Maar daar gaat het een volgende keer over. Deze middag alleen nog dit. Dan zegt de Heere: ik wil als de drie-enige God uw koning zijn. Ik wil u regeren. Ik wil u beschermen. Ik wil u alles geven wat nodig is. Maar ik heb ook een volkomen recht op u. Op uw gehoorzaamheid. Op uw onderwerping. Op uw leven. Op uw tijd. Op uw woorden. Op uw gedrag, op uw levenswandel, want mijn naam wordt over uw leven uitgeroepen. Zoals over een overwonnen stad de naam van de koning uitgeroepen werd, zo wordt de naam van de Heere bij de doop over de doopeling uitgeroepen. En nog een keer dan zegt de Heere dus, en ik heb recht op hem of op haar. Op zijn leven, op haar gehoorzaamheid, op zijn of haar hart. Dat is ook iets van de doop. Het recht van de verbondsgod. De Heere die als de God van het verbond recht heeft op het leven, ja op alles van de doopeling. En dat is dan wel een overeenkomst, gemeente. Daar hadden de inwoners van Rabba daar in die tijd van het Oude Testament niet om gevraagd. Nee, daar heeft een doopeling ook niet om gevraagd. Althans, een kind dat gedoopt wordt, heeft daar niet om gevraagd. De Heere zegt het als de soevereine koning, als de God van het verbond. Ik heb recht op je leven. Ik heb recht op je hart. Ik heb recht op je gehoorzaamheid. Gemeente, dat is iets van de Bijbelse prediking van het verbond. Dat is iets van de Bijbelse prediking van de betekenis van de doop. Dat zegt de Heere deze middag tegen mensen die gedoopt zijn. Ik heb recht op uw leven. Ik heb recht op uw hart, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij uw hart. Het staat u. Die gedoopt ben. Het staat onze jonge mensen die gedoopt zijn niet vrij om het hart aan de wereld te geven. Aan de zonde te geven. Om de dingen in je leven voor jezelf te houden. En los te koppelen van God en van zijn dienst en van zijn woord. Het staat ons helemaal niet vrij. De Heere zegt: ik heb mijn naam laten uitroepen over uw leven. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dan is de Heere, ja, niet alleen maar een eisende koning, maar dan is hij ook zo'n goede koning. Dan is hij een koning die nu wil zorgen voor zijn onderdanen, die wil regeren rechtvaardig. En wijs en zacht. Het is de koning waar de 72e psalm van zingt. Het is de koning die afgebeeld is in David als die zich over Mefiboset heen buigt. en vraagt naar Mefiboset. Die koning, die vraagt toch naar jongens, naar meisjes, naar mannen, naar vrouwen. En als u deze middag moet zeggen, oh, maar ik heb geen hart om hem te geven. Want mijn hart is zo verkeerd, zo boos. En ik zou niet weten hoe ik dat doen moet en ik kan dat helemaal niet in eigen kracht. Als u vanmiddag met die vraag zit, dan is er nog een woord voor u. Als er vanmiddag een vader of een moeder met pijn in het hart luistert en zegt, oh, maar mijn jongen of mijn meisje houdt helemaal geen rekening met dat opeisende verbondsrecht van God. Hij of zij leeft helemaal voor zichzelf en in de zonde. Hij is een weg gegaan bij de Heer en bij zijn dienst vandaan. Hoe zal het nog goed komen? Dan is er een woord voor u vanmiddag. Als u vanmiddag voor uzelf zeggen moet, oh, ik heb het teken van de doop wel ontvangen en die naam van de Heer is over mijn leven uitgeroepen, maar het moet me vanmiddag alleen maar beschuldigen. Hoe kan het nog anders worden? Dan is er een woord voor u vanmiddag. Welk woord? Het woord van de koning. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Tot in de harten van de meest onverbeterlijke en meest vijandige en meest afgedwaalde zondaar toe. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zult u daar dan uw bevende hand bijleggen? Zult u daar dan de Heere op wijzen en bij hem aanhouden? Heere, u is gegeven alle macht. U bent die koning. Ontferm u zich dan ook over mij. En verander mijn hart. Bekeer mijn hart. Geeft u mij dat wonder van die nieuwe geboorte die uit u is. En geef het niet alleen aan mij, maar ook aan degene die me lief zijn. Aan degene die ik zie afdwalen over wie ik zoveel zorgen heb. En de Heere zegt het, deze middag ook tot zijn kerk. En ik ben met u. Al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen toepassen. Grote toepasser, het werk van uw Heilige Geest. En vergeeft u al het zondige. Laat dit woord, Heere, ons tot u de Heere mogen uitdrijven. Uw naam uitgeroepen. Uw macht. Heere, wees met ons in deze pas begonnen week. Helpt u als we naar het ziekenhuis moeten voor onderzoek. Helpt u als we in het ziekenhuis zijn. Nogmaals dragen we onze oude zuster van leven aan u op. Gedenk haar, Heere. En wil u haar vertroosten. En u die haar opzocht al zo lang geleden, wil u haar doen ervaren dat u niet veranderd bent. Ik ben met u al de dagen. Heere, gedenk ons allen, gedenk ook onze broeder die aanstaande zondag de gemeente hoopt te dienen. Zegen ook hem, de prediking, en dat om Christus wil. Amen. Psalm 105, vijfde vers, is wat we nog in gedachten willen zingen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat er verder volgt. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.